Dank voor de mooie vragen. Nou nog de mooie antwoorden. Dat is niet zo makkelijk, want het zijn niet de makkelijkste vragen. De Bijbel spreekt over gehoorzaamheid aan de overheid, want ze is Gods dienares. Hoe moet je dat zien in het licht van de verkiezingen, wel of niet stemmen? Omdat de Bijbel ook spreekt over vormt geen partijschap. Ja, maar dat is wel even wat anders, hoor. U vindt dat onder andere bij de werken van het vlees in Galaten 5, partijschappen. Daar gaat het om partijen die binnen een christelijke gemeente kunnen ontstaan doordat een deel tegenover een ander deel komt te staan, zoals in 1 Korinthe 1. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En dan komen er allerlei spanningen en bitterheden en ruzies enzovoort. Dat heeft niets te maken met wat wij in de politiek partijen noemen. Het antwoord tegenover alle partijschappen is juist te behoren, om zo te zeggen, tot de partij van Christus. Je kunt natuurlijk heel verhandelingen houden over het belang en de betekenis van de verkiezingen. Ik heb net een stukje geschreven voor Visie, dus ik zou kunnen zeggen, kijkt u het maar na. Samen met dominee Bottenblij werden wij vereerd met dit verzoek om te schrijven waarom christen zouden moeten gaan stemmen. De reden is heel eenvoudig. Alle overheid is van God gegeven, alleen wij leven in een land waar die overheid via verkiezingen tot stand komt. Dat verandert niets aan het feit dat zij Gods dienaresse is, dat we haar uit Gods hand aannemen. Maar waar wij in de situatie leven dat wij zelf invloed erop kunnen uitoefenen wat voor overheid wij krijgen, of ook de oppositie tegenover die overheid kunnen versterken, daar mag je wel hele goede argumenten hebben om van die verantwoordelijkheid en die gelegenheid geen gebruik te maken. Vandaar dat ik u dringend aanraad om op de ChristenUnie of de SGP te gaan stemmen. Wat zei u? Oh. Daartussen mag u zelf nog kiezen, maar als u maar niet op Pim stemt, dat is het enige wat ik u nou. Want dat is een hoop geblaat en weinig wol. Maar ja, want die staat van te kijken hoeveel christenen door dit soort praatwater vallen, worden geïntimideerd en onder de indruk daarvan zijn. Ik zie overal bedenkelijke gezichten. Ja, dat zijn wel heel goede dingen die man zegt. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We laten ons de vreugde van deze avond niet bederven. Als de meester jou dingen opdraagt in een werkrelatie die tegen de geest van het woord van de Heer ingaan, moet je dan toch gehoorzamen. Wanneer mag je het afgeleid gezag boycotten? Doe maar zeg. Dat is wel erg kras. Ik aarzel altijd om hierover te spreken. Want we weten allemaal dat er een uitzondering is die we in Handelingen 4 en 5 vinden. Wij moeten God meer gehoorzamen dan de mensen. Nou, waarom aarzel ik dan? Dat is toch heel bijbels? Ja, het is heel bijbels, maar het is een absolute uitzonderingssituatie. Ik vrees dat ik meer mensen tegenkom die al te makkelijk naar dat woord grijpen om hun eigen zin door te drijven, dan dat ik mensen tegenkom die dingen geboden uitvoeren die ze beter om Godes wil niet hadden kunnen uitvoeren, als u deze ingewikkelde zin kunt volgen. Met andere woorden, dan gaat het ook echt om een uitzonderingssituatie. Stel u voor dat een slaaf dat zou zeggen, dit gebod kan ik niet uitvoeren, dan zou hem dat in zijn algemeen het leven kosten. Nou, er kunnen situaties zijn dat hij daarvoor moet kiezen. Maar iedereen begrijpt dat een gelovige slaaf die een ongelovige meester heeft, allerlei dingen moet doen die voor hem uitermate moeilijk zijn. Die met zijn christen zijn moeilijk in overeenstemming zijn te brengen. En hoe gemakkelijk hij dus elke keer de verleiding in zich voelt opkomen om te zeggen, dit kan ik om Christus wil niet doen. Dit is de uitzondering die de regel bevestigt, dat wat we in Handelingen 5 vinden uit de mond van Petrus. Laten we dat goed bedenken. En ik heb het gevoel dat ik vaak veel meer moet waarschuwen tegen de mensen die daar te makkelijk naar grijpen dan de mensen die al te blindelings gehoorzamen. Ik weet niet, ik denk dat het eigenlijk genoeg is om erover te spreken. Wanneer mag je het afgeleid gezag boycotten? Het is net als met het gele stoplicht. Dat betekent, ja, als nou niemand weet wat het gele stoplicht betekent. Door gassen, plankgas, ja precies, hier heb je het nou. Dat stoplicht betekent stoppen. dat verkeerslicht, dat oranje-gele stoplicht, betekent stoppen. En dan wacht je een paar seconden en dan zeg je behalve, als je te dichtbij enzovoort. Maar het betekent in eerste instantie stoppen. Daarom zeg ik, wanneer mag je het afgeleid gezag boycotten? Antwoord, nooit. En dan wacht je een paar seconden en dan zeg je, behalve in een zeer extreme situatie. Wanneer het echt erom gaat, dit zou absoluut zonde tegen God zijn als ik dit zou doen. En denk dat niet te gauw, want mensen bedriegen zichzelf op die punten o zo gemakkelijk. Als het om dingen gaat waar ze eigenlijk geen zin in hebben, of die niet lekker bij ze liggen, om dan maar gauw te zeggen, dit zou ongehoorzaamheid tegen God zijn. Dat is waartegen ik wil waarschuwen. Ik keek even verbaasd naar deze vraag, want er staat, wanneer moet ik als man mijn vrouw wassen? En toen dacht ik, als ze gehandicapt, invalide is, maar toen, hij bedoelde dat heel geestelijk. Wanneer moet ik als man mijn vrouw wassen en heiligen? Toch zeker niet als ze stralend in het wit naast mij staat, het ja-woord uitspreekt, en soms zelfs dan. Ik hoorde pas van een bruidegom die een kop koffie over de bruidsjapon van zijn bruid uitgooide. Maar we begrijpen wat u bedoelt. De eerste plaats staat natuurlijk van de Heer Jezus. Er staat niet, zo moeten wij nu ook onze vrouwen heiligen en reinigen. Je kunt dat natuurlijk niet zo rechtstreeks toepassen. Maar die woorden geven aan, in het geval van de Heer Jezus, de absolute toewijding die hij jegens zijn bruid heeft, zijn gemeente. De zorg die daar uitspreekt, dat het haar goed mag gaan, dat ze gevrijwaard mag blijven van alle vormen van besmetting, hoe dan ook. En dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar je kunt die twee woorden, heiligen en reinigen, niet letterlijk op de man toepassen. Hoe zou een man zijn vrouw moeten heiligen? Die woorden geven aan hoe de Heer Jezus zijn toewijding invult naar zijn bruid toe, naar zijn vrouw. En in afgeleide zin betekent dat ook voor ons toewijding, overgave, inzet. Op wat voor wijze dan ook. Met voeden en koesteren ligt dat veel gemakkelijker. Daar is ook de toepassing veel directer. Zoals je je eigen lichaam voedt en koestert, zo moet een man dat ook doen naar zijn vrouw toe. En dat mag je rustig heel letterlijk opvatten. Maar bij heiligen en reinigen gaat om werkwoorden die rechtstreeks van de Heer Jezus worden gezegd. En niet zomaar van man in het algemeen. Dus die kun je alleen maar in zeer algemene zin toepassen. U zegt, wij hebben de goddelijke kracht. In Christus kunnen we worden zoals hier staat. Probeer het dus niet zelf. Tegelijk is alles geformuleerd in de imperatief, dus in de gebiedende wijs, als opdrachten aan ons. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Dat is een mooie en een diepe vraag, die heel wezenlijk is voor al het praktische onderwijs in het Nieuwe Testament. Want altijd vind je daaraan deze twee kanten. Die ene kant die inhoudt, hij moet het doen in jou en dan ben je passief. En aan de andere kant, jij moet het doen door hem en dat is actief. Het mooiste voorbeeld, ik heb het al vaker genoemd, maar het is misschien een van de treffendste in het Nieuwe Testament, is in Filippenzen 2 vers 12 en 13. Waar je in vers 12 leest dat in deze vertaling, bewerkt uw eigen behoudenis door vrezen en beven. Als je dat vers alleen had, zou je de schrikje om je hart slaan. Bewerk je eigen behoudenis. Dat wil zeggen, of jij veilig het einddoel van de aardse reis bereikt, daarvoor moet je je inzetten met alle kracht. Leef zodanig dat het voor 100, alsof het voor 100% van jou afhing of je het einde van de aardse reis goed bereikt. En dat mag je ook niet meteen door de 13e vers dan weer krachteloos maken. Dat moet je ook voluit laten staan. Want alle imperatieven van het Nieuwe Testament, al die gebiedende wijzen, en dat zijn er 1050, dus ga er maar tegenaan staan, tel het maar na. Die geven allemaal diezelfde boodschap. Dit is wat jij moet doen. Dat is wat jij moet doen. Dat is de opdracht. Zelfs bekering is dan een opdracht. God verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid dat de mensen overal zich moeten bekeren. Dus je kan niet zeggen, ja, ik kan me niet bekeren. Je moet het. Het is bevel. Alleen, het is niet het hele verhaal. Dat is het punt. Dan heb je mensen die leggen alle nadruk op het ene verhaal en anderen leggen alle nadruk op het andere verhaal. Het andere verhaal luidt in vers 13 van Filippenzen 2. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Voor werken vind je daar het Griekse woord energeia, waar ons woord energie van afgeleid is. God werkt in ons de wil en de energie, de kracht. Maar dat mag vers 12 niet ongedaan maken. Vers 12, dat is onze inzet, onze verantwoordelijkheid. Als ik het dus een beetje krom zeg, er staat wel in vers 13, God werkt in ons de wil, maar jij moet wel willen. Je moet wel medewerken voor jouw kant. Het gaat ook niet buiten onze wil om. Daarom zegt de Heer Jezus van Jeruzalem, ik heb uw willen bijeen vergaderen gelijk een hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. Ik wou wel, maar jullie wilden niet. God wil dat alle mensen behouden worden, maar alle mensen worden niet behouden omdat die mensen niet willen. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Als je niet wil, dan krijg je het niet. En wie een van die twee kanten tegen de ander uitspeelt, en in rechtsreformatorische kring spelen ze de verantwoordelijkheid van de mens onder de tafel, en in links-evangelische kring spelen zij de kant van de goddelijke voorzienigheid en zelfs van de raadsbesluiten van God onder de tafel. Want dan heb je weer zo'n lekker makkelijke overzichtelijke theologie. Als je gewoon een van die twee wegmoffelt en dan hou je die andere over. Maar zo werkt het niet. Beide kanten staan in de Bijbel. Ze lijken met elkaar in strijd, maar samen geven ze het volledige beeld. Leef zo alsof het voor 100% van jou afhangt dat je in de hemel komt. En bedenk aan de andere kant dat het voor 100% van Gods genade afhangt dat je er komt. En wat ik bedoelde te zeggen is, als je het zelf probeert in eigen kracht, als je denkt, nou ben ik een christen, nou kan ik dat wel. Dan zul je ontdekken dat je heel gauw toch weer op je gezicht gaat. Want je probeert het dan zelf te doen, terwijl je moet bedenken dat het nieuwe leven in zichzelf geen kracht heeft. Die kracht komt constant van boven. Dat is het verschil tussen een apparaat met een batterij erin. Die heeft de kracht in zichzelf. Of een apparaat die verbonden is met het lichtnet. Die heeft geen kracht in zichzelf. Die is constant afhankelijk van die toevoer van buiten. Nou, wij hebben geen batterij in ons. Ja goed, we hebben de Heilige Geest in ons. Maar in zekere zin is dat een kracht van buiten. Want hij is toch een eigen persoon die weliswaar in ons woont. Maar het moet uit hem voortkomen. Maar van ons moet daar die aansluiting zijn bij het werk van de Heilige Geest. En dat is een heel bewuste keuze die je constant in je leven moet maken. Om uit God te leven, dat kan alleen als je ook op God gericht bent. Als die verbinding er is met het goddelijk lichtnet. En in die zin bedoel ik, je kunt er niet uit jezelf. Dat is natuurlijk een verwarrende kreet, want dat betekent, nou, daar kan ik gewoon niet aan beginnen. Wat moet ik dan doen zelf? Betekent dat ik dan niets moet doen, dat ik het maar over me heen moet laten komen? Nee, juist helemaal niet. En dat is wat de vraagsteller ook bedoelt. Het is geformuleerd in de gebiedende wijs. Als het dus niet gaat, kun je het God niet kwalijk nemen, maar dan heb je het zelf gefaald. Dat is de ene kant. Het is steeds die twee kanten. Want de andere kant is, maar als het goed gaat, dan kun je niet zeggen van, jongen, wat hebben wij het er weer goed van afgebracht. Dan zul je moeten zeggen, het is alles Gods genade. Wat als wij iets goeds voor hem bewerkt hebben of naar elkaar toe bewerkt hebben. Daar is veel over te zeggen, want het is een belangrijk thema dat vaak zo verkeerd verstaan wordt. Het zijn naar de ene, het zijn naar de andere kant. Dan heb ik nog een hele lange vraag. En die betreft wat een Veenendaalse predikant via de lokale omroep gezegd heeft. Dan zou u zeggen, wat hebben wij daarmee te maken? Ja, maar het onderwerp was Ouweneel. Ik heb een interview afgestaan aan het dagblad Trouw. Ik heb het zelf niet gezien. Ik hoop dat het er netjes in staat. Het stond er afgelopen zaterdag in. Mijn baas, of beter gezegd mijn bazin, de directeur van de Evangelische Hogeschool, zei dat het een goed interview was. Dus wat ze hier in Veenendaal ook zeggen, zij zei dat het goed was. Klaar. En zij houdt mij nauwlettend in de gaten dat ik geen rare dingen zeg. Het probleem is met heel veel mensen, want in Veenendaal lezen ze geen Trouw, dan lezen ze het RD en misschien ook wel het ND, dat een heleboel mensen van horen zeggen, vernomen hebben wat er in het interview staat. En dat wordt dan nog eens aangewakkerd door mensen, en daar ben ik altijd een beetje verdrietig, of om niet te zeggen een beetje kwaad over, dat mensen dan eenzijdig sensationele dingetjes daaruit halen, kruimels, die in zo'n interview, en ik heb het zorgvuldig nagelezen, daar keurig in balans staan. En eigenlijk zou er een soort gevangenisstraf moeten worden opgelegd aan mensen die eenzijdig citeren En aan andere mensen die dat niet gelezen hebben, dan gaan doorgeven wat ze gevonden hebben. En dan gaat het verder en gaat verder. En straks vroeg iemand al aan mij, is het waar dat u ontkent dat de slang gesproken zou hebben of iets van die geest? Nou, het hele interview, daar staat dat helemaal niet in. Dat is alleen een opstapeling van conclusies. Dat noemen we roddelpraat. Ik verwijt dat niet degene die mij die vraag stelde, die had dat allemaal gehoord. En als ik zie wat die predikant allemaal voor conclusies heeft getrokken uit dat interview, dan zeg ik, dat kan hij niet waarmaken. Dat zijn praatjes voor de vaak. En het is levensgevaarlijk om dat soort conclusies op elkaar te stapelen. Hij verbindt mij al met Geelkerken en met Buskus en met Terlinde enzovoort. Hoeft niet, maar graag uw commentaar. Mijn commentaar is heel eenvoudig. Lees het interview en zo niet, hou je mond. En luister niet naar mensen. En als mensen erover beginnen, dan vraagt u, heb u het zelf gelezen? Dat was het eerste wat ik aan die mevrouw vroeg, heb u het zelf gelezen? Nee. En als iemand u dingen vertelt uit het interview en die heeft het ook zelf niet gelezen, dan zeg je, ouwe Neel heeft gezegd dat ik niet naar je mag luisteren. Want op die manier komen de praatjes in de wereld. Leest u het zelf. Leest u het zelf en vorm dan uw eigen oordeel. En ik heb mijn best gedaan dat het daar evenwichtig in staat. En daar hou ik het bij. Dus lees het. Ik zit hier geen reclame voor trouw te maken eigenlijk. Maar hoewel ik net gehoord heb dat mijn vrouw, je hebt zelfstandige vrouwen tegenwoordig, dat zij een proefabonnement op trouw heeft genomen. Dan krijg je ervan. Dat heeft net niks met zaterdag te maken. Dat is zo meteen de grap. Ze wou weer een krant in huis. Nou. Dus dan weet u het. Leest u het zelf na. En laat u niet wat wijs maken door mens. En nog verstandiger dan dat, als ik dan toch reclame aan het maken ben. Want waarom is dat interview in Trouw er gekomen? Dat is aardig op zichzelf. Die twee journalisten, de een was een vroegere predikant en de ander een dochter van een predikant. Dus wat wil je nou nog meer? Maar die waren gekomen vanwege dingen die ze gelezen hadden in ons blad Bijbel en Wetenschap. Dat sinds januari Ellips heet. Het blad van de Evangelische Hogeschool. En daar is die discussie op gang gekomen. Die discussie is daar nog steeds gaande. En dat is, vind ik zelf, heel interessant. Er zijn heel veel mensen die daar aan deelnemen. Dus ik zou nog liever zeggen, in plaats dat u nou dat korte interview in Trouw leest, wat naar aanleiding daarvan is, zou het veel aardiger zijn als u een abonnement zou nemen op Ellips. En als u dat er nou bij schrijft, kunt u die oude nummers, die laatste twee themanummers van 2001, er ook nog best bij krijgen. Kijk, dan heb je wat. Dan heb je heel wat meer dan in dat interview staat. Nou, dat gaat een beetje verder dan waar we het vanavond over hadden. Maar ik wou dat wel even kwijt. Hoed u dus voor predikanten op de lokale omroep. Daar komt het. Of beter gezegd, toets alles en behoud het goede.